2 Timotheus. Ik wilde vanochtend met u nadenken over de brief, de tweede brief, de laatste brief van Paulus aan Timotheus. Het liefste zou ik met u de hele brief doorlezen, gewoon voor het verband en voor de alle rijkdom die we erin vinden. Maar ik stel voor dat we alleen het eerste hoofdstuk lezen en de belangrijke dingen ook verder aan de orde laten komen. Ik lees uit de Statenvertaling. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, wie ik dien, van mijn voorouders aan, in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben, in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde, om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mag vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng, het ongeveinsde geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft, in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat ge opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen naar het evangelie, naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn band bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, die geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. De Heere geven het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich voor mijn keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Zoals ik zei, ik wil graag het woord delen met u aan de hand van deze teksten, 2 Timotheus. Er is een heleboel aan de hand in deze brief. Paulus, aan het eind van zijn leven, bijna aan het eind van zijn leven, schrijft aan zijn geliefde zoon, zijn geestelijke zoon, Timotheus. En hij zit in de gevangenis. Nou, hoe is het zover gekomen? Laten we eventjes kort nagaan hoe het allemaal gegaan was in het leven van Paulus. Na verloop van tijd keerde hij terug naar Jeruzalem. Daar was hij met een zekere heiden, Trofimus. En op een gegeven moment gaat Paulus de tempel in. En de Joden die daar zijn, die dachten dat hij die heiden ook mee de tempel in had genomen. Nou, zoals dat gaat, mensen gaan denken, ze gaan dat tegen elkaar praten. Er wordt gerold een soort van massapsychologie. Die zorgt ervoor dat men ook echt zei van Paulus heeft gezondigd door een heiden mee de tempel in te nemen. Dat leverde een enorme opstoot. Paulus wordt gevangen genomen in Jeruzalem. Na verloop van tijd wordt hij overgebracht naar Caesarea vanwege een hinderlaag die er voor hem door de Joden werd gelegd. En daar voor de stadhouder Festus beroept hij zich op de keizer. Hij zegt: ik ben helemaal onschuldig, ik heb helemaal niets gedaan, ik beroep me op de keizer. En Festus zegt dan ook van: je hebt je op de keizer beroepen en je zult ook naar de keizer gaan. En op die manier komt Paulus in Rome. Wellicht anders dan dat hij ooit had gehoopt. Hij hoopte wel naar Rome te gaan. Dat kunnen we lezen in de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld. Hoezeer die ernaar verlangde om hen te zien. Hij verlangde ernaar om bij hen te komen. Nou, hij krijgt zijn zin. Alleen op een andere manier dan wellicht gedacht. Hij wordt gevangen genomen en hij reist af naar Rome. Als hij dan daar in de gevangenis zit, daar schrijft hij ook een aantal brieven. Efeze, Filippense, Colossense. En vermoedelijk is hij daarna weer een tijdje vrijgelaten. Dat kunnen we wel uit een en ander opmaken. Bijvoorbeeld toen hij zich op de keizer had beroepen. En Festus zei van, nou, u zult naar de keizer gaan. Toen zei Agrippa later, toen de koning Agrippa, dat is een Jood, die wilde Paulus wel eens zien. En die zei tegen hem van, deze man heeft niks kwaads gedaan. Als hij zich niet op de keizer had beroepen, dan had hij gewoon vrijgelaten kunnen worden. Nou, wellicht is dat ook gebeurd. Je kunt het ook opmaken uit een aantal teksten, bijvoorbeeld Filippenzen 10. Daar, die hij dus ook in die gevangenis heeft geschreven, die eerste gevangenisperiode. In Filippenzen 2, dan zegt Paulus, vers 24. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Nou, dat zeg je niet als er een gegronde verwachting is dat je ook inderdaad vrijgelaten zult worden. En Filemon, in die brief, dus dan moeten we even iets verder bladeren. Filemon, vers 22. Dat is een kostelijk briefje. Het is heel kort, maar hele mooie brief om te overdenken. Dat moet ik misschien een andere keer nog eens doen. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Nou, ik lees daar, want het lijkt erop alsof hij zegt van, jullie bidden voor mijn vrijlating, jullie bidden dat ik tot jullie mag komen. Ik zal jullie geschonken worden, met andere woorden, ik zal weer bij jullie komen. Nou, dus het lijkt erop, want Filemon werd trouwens ook in gevangenschap geschreven, lijkt er dus op dat Paulus ook gegronde verwachting had dat hij vrijgelaten zou worden. En dat het wellicht ook gebeurd is. Nou, wat er dan daarna is gebeurd, dat is ja, gehuld in traditie zou ik zeggen, en nevelen. Sommigen denken dat hij zijn verlangen om naar Spanje te reizen nog waar heeft kunnen maken, dat hij inderdaad in Spanje is geweest. Oude traditie schijnt het inderdaad ook te zeggen dat hij daar in Zuid-Spanje het evangelie heeft gebracht. Uiteindelijk zien we hem toch weer terug in Rome. En dan wederom in gevangenschap. Waarschijnlijk was dat onder, het is vrij zeker dat het onder keizer Nero was. Dus tijdens een christenvervolging onder Nero is Paulus weer gevangen genomen. En hij zit nu in afwachting van zijn proces of zijn terechtstelling eigenlijk, zit hij in die gevangenis. Dus een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Paulus. Het is wel goed om eens te overdenken, voordat ik tot de kern ga van wat ik vanochtend wil zeggen, van hoe Paulus zich gevoeld moet hebben in die gevangenis. Het is een hele persoonlijke brief die Paulus schrijft aan iemand die hij heel goed kent en die ontzettend veel lief heeft. Ontzettend lief heeft en dan er komt nogal wat naar voren. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 12, wat we net gelezen hebben van hoofdstuk 1. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Paulus leidt. En dat is voor hem niet anders geweest dan voor u en voor mij. Ja, Paulus kende heel persoonlijk wat lijden was. Ja, dat schrijft hij ook. Ja, moeten we ook bij Paulus, het was een apostel en een heel gezegende apostel natuurlijk. Hij heeft heel veel van de Heer gezien, hij heeft mogen onderwijzen. Maar die man die wist als geen ander wat lijden was en wat pijn lijden was. En dat schrijft hij nu ook, hij zegt ik lijd. Dat lijden dat wordt alleen nog maar verhoogd door bijvoorbeeld vers 15. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Figelus en Hermogenes. Nou, wie die allen zijn, dat weet ik dan niet. Allen die in Azië zijn, wellicht de leiders van de gemeenten in Azië. En dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan de Efeziërs en de Colossenzen. waaraan hij die schitterende brief heeft geschreven. Daar zegt Paulus, allen die in Azië zijn, die hebben zich van me afgewend. Hij zit er in de gevangenis, machteloos. En hij weet wat daar buiten, onder die gemeentes waar hij is geweest, wat daar is gebeurd. Ze zijn van de waarheid afgedwaald. Hoofdstuk 2 vers 9. Om met welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Nou, Paulus was geen kwaaddoener, maar hij zat in de gevangenis en hij werd als een misdadiger werd hij behandeld. Dat is ook lijden. Hoofdstuk 4 vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ja, hij ging sterven. Dat wist hij. Hij zou terechtgesteld gaan worden. Hij was schuldig bevonden. Waarschijnlijk omdat hij een leider van de christenen was. En hij zit zijn dood af te wachten. Daar in die kerker. En wat moet je denken van hoofdstuk 4 vers 10. Demas heeft mij verlaten. En het is niet zo. Het is behoorlijk veelzeggend dat die Crescens en Titus daar in datzelfde rijtje met Demas wordt genoemd. Er staat niet bij dat ze hem bewust hebben verlaten, maar het is wel die Demas, er staat erbij, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Hoef echt niet te denken dat Demas dan verloren is gegaan of zo, maar van Paulus moest hij niet zoveel meer hebben. Hij is weggegaan. Alleen Lucas is met hem, vers 11. Dan vraagt hij aan Timotheus in vers 9: benaastig u, dus haast u en spoed u om tot me te komen. En vers 13: breng die reismantel mee. Nou, Paulus heeft het koud. Gewoon in die gevangenis. Hij wilde een mantel. Hij had dat kennelijk niet. En hij vraagt dan Timotheus van breng alsjeblieft die reismantel mee. En benaastig hem om voor de winter te komen. En dan zit hij ook nog met allerlei gedachten van mensen die hem kwaad hebben gedaan. Alexander de kooksmid. Vers 14. En misschien wel het meest schrijnende. Ja, hij moest op een gegeven moment voor de rechtbank verschijnen. En zich verantwoorden voor wat hij had gedaan. En dan zegt hij in vers 16, in mijn eerste verantwoording is er niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allen verlaten. Mooi dat hij zegt, het wordt er nu toegerekend. Het zijn hun vergeven. Als onze heren, heeft Paulus exact hetzelfde door moeten maken. Hij stond daar helemaal alleen, moederziel alleen, stond hij zich te verantwoorden voor wat hij deed. Dus Paulus wacht op zijn dood. Paulus is ongelooflijk eenzaam. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Maar als je in de gevangenis zit en dan ook nog die eenzaamheid moet kennen. Dat doet zeer. Paulus verlangt er verschrikkelijk naar om zijn geliefde zoon Timotheus te zien. En dat blijkt ook wel uit de brief. Timotheus, dat zullen we zo meteen zien als we even over Timotheus nadenken. Timotheus was een man die alle vertrouwen in stelde. Maar die was gewoon ver weg. Die was niet bij hem. Moet je ook proberen in te denken. Ja, je hebt een mens van wie ontzettend veel houdt, maar die is ontzettend ver weg, die zie je niet. En wij tegenwoordig met onze social media en dergelijke kun je snel contact hebben. Maar dat had Paulus allemaal natuurlijk niet. Ja, Paulus zat zijn brief te schrijven. Ten eerste is maar afwachten of die brief aankwam bij Timotheus. En dan maar afwachten of Timotheus hem, ja, wanneer Timotheus hem zou kunnen beantwoorden en eraan zou kunnen beantwoorden. Dus allemaal heel erg onzeker. Maar hij hunkerde naar Timotheus, zijn geliefde zoon. Nou, zoals ik net al zei, hij heeft het gewoon koud. Wordt er ook nog eens een keertje aan toegevoegd. En als je bedenkt, ja, zoals we hebben net in Vogelvlucht dat leven van Paulus eventjes doorgenomen. Maar, Paulus ziet zijn levenswerk worden afgebroken. Allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten, zich van mij afgewend. Paulus heeft ervoor ongelooflijk veel moeten trotseren. Gevangenissen, stokslagen, schipbreuken, nou, noemt hij allemaal op. Hij heeft ontzettend veel moeten lijden omwille van het evangelie. En nu ziet hij op het laatst van zijn leven, moet hij gewoon zien van dat wat hem het meest dierbaar was. Ik denk dat het gaat over dat pand hem toebetrouwt, de verborgenheid, zoals dat in Efeze en Colossense wordt gepredikt, dat men daar niets meer van moest hebben. En dat is feitelijk zijn leven. Ze gingen van weg. Ze moesten hem niet meer. En Paulus ziet hele sombere tijden tegemoet. Ja, hij zit zelf in de gevangenis, kan niet meer preken, kan niet meer weg. En hij weet, er komen hele zware tijden voor de christenen, voor de gemeente. Ja, hoe weet ik dat? Nou, laten we maar weer even een aantal teksten kijken in deze brief, 2 Timotheus. Hij zegt, stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen. Staat er dan in mijn vertaling, dat ijdelroepen. Kenosymfeo, symfonie zit daarin. Ons woord symfonie. Ja, dat is een mooi samenklinken. En hier zegt hij, het ijdelroepen, het leegroepen. Het is een holge klank. Hij zegt, stel je daartegen, verweer je daartegen, Timotheus. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Paulus spreekt hier over christenen. Ja, want ijdelroepen, ja, dat is de hele wereld die roept, die lege kletspraat heeft. Maar hij heeft het hier over gemeentes. En hij zegt, stel je daartegen. Zorg dat dat niet toeneemt. Hoofdstuk 3 vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Nou, en wat voor zware tijden dat dan zullen zijn, kun je in die volgende verse lezen. En dan eindigt hij met vers 5. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht dezelfde verlotend hebben. Ook een afkeer daarvan. En hoofdstuk 4 vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gronden leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Dat zijn mensen die heel kritisch worden op wat ze horen en helemaal niet meer de waarheid willen horen. Nee, alleen maar dingen willen horen die ze graag willen horen. Ja, dus er is een afwijken van de waarheid, het tegenstaan van de waarheid en de gezonde leer niet kunnen verdragen. Dat is de toestand van Paulus in een gevangenis, wellicht ergens in een kerker, een koude kerker in Rome. Moet je even tot je door laten dringen, hoe je je dan zou voelen. Gewoon de pijn waarmee die man moest leven. Gewoon zijn leven, en waarschijnlijk dus in het belangrijkste, dat wat er met dierbaars was, daar moest men niks meer van hebben, op een enkeling na. En toch schrijft hij dan deze brief nog aan Timotheus. En dat doet hij met een doel. Laten we eerst eventjes nadenken over wie Timotheus was. Hij had Timotheus leren kennen op zijn zendingsreis, de tweede zendingsreis. En daarin staat beschreven dat Timotheus een zoon was van een Joodse vrouw en een Griekse vader. En die Joodse vrouw, dat was een hele vrome vrouw. En ook zijn grootmoeder trouwens. Lois en Eunice. En die twee vrouwen, die hadden ervoor gezorgd dat Timotheus van een klein kindje af de schriften kende. Timotheus was dus een man, zou je kunnen zeggen, machtig in de schriften. Als een klein kind was hij opgevoed in de Joodse schriften en hij wist wat daarin stond. Hij was ook een hele trouwe helper van Paulus. Ja. In 1 Korinthe 4 vers 17 staat, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heer. Hij wordt een getrouwe zoon genoemd. En eigenlijk moeten we Filippenzen 2 nog even een keer lezen, want moet je kijken wat Paulus daarover in zegt. Het stukje wat we net ook zagen. Filippenzen 2. Dan zegt Paulus over hem in vers 19. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus haast tot u te zenden. Ja, dus tot die Filippenzen. Opdat ik ook welgemoed mag zijn. Als ik uw zaken zal verstaan hebben. Ja, dus hij zendt Filippus om te kijken hoe het met die. Hij zendt Timotheus om te kijken hoe het met die Filippenzen er mee staat. En dan zegt hij: want ik heb niemand die evenal zo gemoed is. Dus van hetzelfde denken, van dezelfde gezindheid is. En die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Wat een getuigenis als je dat van de apostel Paulus mag krijgen. Ja, van die Timotheus. Hij zegt van, er is niemand die zo is van hetzelfde denken, van hetzelfde gemoed. En waarvan ik zeker weet dat hij oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Hij zal voor u zorgen. Dat weet ik zeker. Paulus komt van Timotheus op aan. Dat zie je gewoon in de brieven. Wat blijkt? Timotheus is ook een man die er voor Paulus wilde zijn. Paulus heeft weinig levensgeluk gekend. Gewoon een huwelijksleven, gezinsleven, gewoon rust in zijn leven. En kennelijk is die Timotheus echt een zoon voor hem geweest. Ja, hij voelde zich als het ware ook nog een vader voor hem. Dus daar zorgde Timotheus ook voor. Als ik zo het beeld van Timotheus voor me ook krijg, moet een hele innemende en vriendelijke man geweest zijn. Hij had zijn tekortkomingen, zeker. Waarschijnlijk was hij wat vreesachtig. Een beetje een wat schuwe, teruggetrokken man. Ja, dus wel vriendelijk, trouw in zijn werk, maar niet bepaald vrijmoedig. Daarom noemt Paulus hem ook tegenover die Corinthiërs van mijn zoon, mijn geliefde zoon. En eigenlijk waarschuwt hij die toch wel wat ruige Corinthische gemeente. Pas erop, blijf van hem af. Ja, het is mijn zoon en zorg dat je hem goed behandelt. En eigenlijk zegt hij dat ook in hoofdstuk 16 vers 10 van 1 Korinthe. Zie dat hij buiten vrezen bij u is. Daar zie je iets van zijn vreesachtigheid van Timotheus. Want anders hoefde Paulus dat niet te schrijven. Als Paulus een man, of Timotheus een man was die de zaakjes daar in Korinthe wel eens eventjes zou regelen, dan had Paulus het niet meer hoeven te zeggen. Maar hij zegt, ziet dat hij buiten vrezen is. Zorg dat hij niet bang voor jullie hoeft te zijn. Ja, laat hem zijn dingen doen die hij moet doen. En zorg dat hij gewoon rustig zijn werk mag doen. In de eerste brief aan Timotheus zegt Paulus ook, niemand verachte uw jonkheid. Dat was nog een jonge man. En joh, wees niet zo bang voor je leeftijd. Jij hebt wat te vertellen. Ik heb je de handen opgelegd. Ja, jij heeft een gave ontvangen van Paulus, wat dat dan ook zijn mag. Die leeftijd van jou, die doet er helemaal niet toe. Dus niemand verachte uw jonkheid. Daarom lezen we, tegen die achtergrond kun je ook lezen in 2 Timotheus, dat stukje wat we net hebben gelezen. Even bijpakken. Vers 6, om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat ge opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Je komt dat vreesachtige weer terug. Tegen Timotheus zegt hij van, dat is niet de geest van een christen, die vreesachtigheid. We hebben kracht en liefde en bezonnenheid, zoals geloof de HSV zegt. Dus van een gezond verstand betekent dat. Je kunt nadenken en we hebben kracht en we hebben liefde. Dat is de geest Gods in Christus Jezus. En niet die vreesachtigheid. En daarom ook in 2 vers 1. Ja, wees gesterkt. Word gesterkt. Dat had Timotheus nodig. Timotheus had gewoon een aansporing nodig. Van wees krachtig. Het lijkt erop dat Timotheus ook fysiek niet zo heel erg sterk was. In zijn eerste brief spoort Paulus hem aan om zijn af en toe ook maar eens een glaasje wijn te drinken in plaats van alleen maar water. Misschien dat Timotheus wat ascetisch was, dat hij water en brood de voorkeur gaf boven allerlei andere dingen. Maar Paulus zegt van doe ook maar eens wat wijn drinken, ja, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden, ja, om uw veelvuldige zwakheid. Dus waarschijnlijk was Timotheus dus aan de ene kant heel trouw en heel goed voor Paulus, maar aan de andere kant een beetje angstig, een beetje teruggetrokken, een beetje bevreesd en fysiek ook niet heel erg sterk. Maak ik zo uit die gegevens op. Nou zit je, als je dat op je in laat werken, dan zeg je, moet Paulus nu aan zo iemand het stokje over gaan dragen? Want dat is eigenlijk wat hier in Timotheus, deze brief, gebeurt. Ja, Paulus, het is een afscheidsbrief bijna. Ja, je hoopt Timotheus nog wel te zien, maar Timotheus moet het werk van Paulus over gaan nemen. Het pand wat hem was toebetrouwd, moest hij aan getrouwe mensen moest hij gaan onderwijzen, die dan ook anderen weer kunnen onderwijzen. Maar die kwamen van die sombere en zware tijden aan. Past dat wel op de schouders van zo'n man die zo vreesachtig is en ook zo fysiek niet sterk? En dan gaat hij ook nog eens een keertje tegen Timotheus zeggen, dat hij verdrukkingen moet leiden. Dat kom je een paar keer in deze brief tegen. Leidt verdrukkingen als een goede kruisknecht van Christus. Moet je nodig zeggen tegen zo'n man, die toch al een beetje bang is van zichzelf. En dan ga je ook nog zeggen van, ja, je gaat nu verdrukkingen leiden. Of nog meer verdrukkingen leiden. Hoe zit dat? Nou, ik denk dat dat samenkomt in dat woordje wat ik net al noemde. Want God heeft ons niet gegeven de geest der vreesachtigheid, maar de kracht. De kracht. En in het volgende vers leidt verdrukkingen, daar heb je het weer, met het evangelie, naar de kracht Gods. Timotheus wordt iets verteld over de kracht van God. En in die kracht zal hij het moeten doen. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wat is nou die kracht Gods? En wat is dat voor ons? En daar wil ik me de rest van de tijd eigenlijk op focussen. Op de kracht Gods. En dan komen we zo meteen nog wel eventjes terug bij Paulus. Die kracht Gods heeft iets met het evangelie te maken. Ja, want er staat, leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Dat naar de kracht Gods, dat slaat volgens mij op het evangelie. Niet op dat leidt verdrukkingen, maar het evangelie naar de kracht Gods. Dat woordje evangelie zien we terugkomen bovenaan, of tenminste bij mij bovenaan, in Bijbelvers 10. En wat lezen we dan van dat evangelie? Toch nu geopenbaard is, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft het niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dus dat evangelie, het eerste wat hij ervan zegt, het is een kracht Gods, en ten tweede dat Jezus Christus de dood teniet gedaan heeft en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Die onverderfelijkheid aan het licht, dan gaan uw gedachten misschien ook naar 1 Korinthe 15. Dat laatste gedeelte van 1 Korinthe 15, daar lees je precies hoe de Heer Jezus Christus de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dat heeft hij gedaan door zijn opstanding. Dat zien we hier ook weer terug. Dus dat evangelie is een kracht Gods. Het heeft iets te maken met die opstanding. En dat wordt bevestigd als we hoofdstuk 2 vers 8 kijken. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit de zaad David naar mijn evangelie. Een kracht Gods en de opstanding uit de doden. En dan denk je misschien ook terug aan die brief aan de Romeinen. Wat is nu het evangelie? Nou, dat is heel helder gedefinieerd in de brief aan de Romeinen. Romeinen 1 vers 16. Het evangelie. Het is niet een mooi verhaal. Het evangelie is niet een lange preek. Het evangelie is een kracht. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat moet je eigenlijk altijd bij je houden. Het gaat niet om onze woorden. Natuurlijk gaat het wel om de woorden van de schrift, om de tekst. Maar uiteindelijk moet je beseffen, het is een kracht Gods tot zaligheid. En als we even teruggaan naar die brief aan die Romeinen. Dat woordje kracht, daar begint hij eigenlijk mee, zijn brief. Dus Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij voor het evangelie. Er komt trouwens dat woordje schaam ook weer terug. Lijkt wel alsof 2 Timotheus en Romeinen heel veel met elkaar te maken hebben. Want dat beschaamd worden en schamen, daar schrijft hij heel veel aan Timotheus. Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor de ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En ik zei net van ja, dat woordje kracht, dat komt ook aan het begin van de brief al weer voor. Ja, als u de Statenvertaling of de HSV leest, of een wellicht elk willekeurig andere vertaling, die heeft dat in vers 4 staan. En bij mij staat er die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Ja, en daar staat in het Grieks, die in kracht bewezen is te zijn de Zoon van God. En hoe is die dat bewezen, te zijn de Zoon van God? Nou, naar de geest en de heiligmaking, uit de opstanding der doden. Hier heb je het weer. Het is die kracht van God, dat heeft iets te maken met de opstanding uit de dood. De opstanding van Christus. Dat is het evangelie. Een kracht Gods, en die kracht die zit niet in ons, die ligt buiten ons. Het is een kracht die vorm heeft gekregen in de opstanding, de opwekking van de Heer Jezus Christus. Die kracht Gods, die komen we in de prediking van Paulus nogal eens een keertje tegen. En voornamelijk, en ik denk dat het ook iets ironisch heeft, in de brieven aan de Corinthiërs. Die Corinthiërs, ja, u weet wellicht wel wat daar aan de hand was. In ieder geval, ze beroemden zich op een heleboel gaven. En met name een heleboel krachten. En het is uitgerekend in de brieven aan de Corinthiërs dat Paulus dat woordje de kracht Gods nogal eens een keer gebruikt. En dat begint hij al in de eerste brief aan. Korinthe 1, vers 18. Daar rechtvaardigt hij zijn prediking. En hij zegt ook dat hij tegen die Korintiërs: het enige wat ik in mijn leven nog ken en wil kennen en wil weten, dat is het kruis van Christus. En daarmee ook zijn opstanding. Nou, vers 18, want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht van God, een kracht Gods. Heb je weer dat behouden worden, een kracht Gods tot behoudenis. En behouden worden en die kracht Gods, want er is geschreven: ik zal de wijze doen vergaan en de verstandige zal ik teniet maken. En dan vers 24, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods. En de wijsheid Gods. Hier is het Christus zelf die de kracht Gods wordt genoemd. En de wijsheid Gods. Als die dan verder gaat. Dan komt dat woord kracht komt nog een keer terug. In diezelfde tekst. Als je in hoofdstuk 2 gaat. Want ik heb de tekst die ik net al zei. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is vers 2. Want ik was bij u lieden in zwakheid. En in vrezen en in vele beving. Dus Paulus had het niet makkelijk daar bij die Corinthiërs. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Maar in betoning van geest en van de kracht. Paulus is helemaal niet zo tevreden over zijn eigen prediking. Of ja, wel tevreden, maar het was geen welsprekendheid die hij tentoonspreidde. Ik denk trouwens dat Paulus dat best gekund had. Paulus had een hele goede opleiding achter de rug. En ik denk dat Paulus best wist hoe je een goede preek in elkaar kon zetten. Ja, en volgens de welsprekendheid van die tijden. Ja, dus de retorica, dat was in die tijd bij de Grieken een belangrijk onderdeel. Dus als je in het openbaar sprak, dan sprak je volgens de regelen der kunst, zou ik zeggen. Nou, dat deed Paulus helemaal niet. Die preekte gewoon het evangelie, die kracht Gods. En over zijn eigen woorden. Die bewegen, dat was niet met allerlei spitsvondigheden en dergelijke. Was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in de betoning van de geest en de kracht. En dan zegt hij ook, opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van de mensen, maar in de kracht Gods. Ons geloof ook zijn in de kracht van God. Dat is het evangelie. En wat is die kracht van God? Hebben we net al bekeken. Ja, het is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is onze kracht. Dat is de kracht van een christen. Laten we even in hoofdstuk 4 blijven trouwens, van 1 Korinthe. Dat is ook wel even belangrijk. Paulus die zegt van, ik zal haast tot jullie komen. En ik zal dan verstaan, ik zal kijken, niet de woorden van degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Er was heel wat aan de hand in die Corinthische gemeente, waar ook dwaalleraren en een heleboel opgeblazenheid. En dan zegt Paulus, nou als ik nou tot u kom, dan hoef ik niet geen woorden te horen, maar dan zal ik de kracht verstaan. Kijken of de kracht is bij jullie. zijn toch wel scherpe woorden, zou ik zeggen. Ja, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Heb je het weer, woorden tegenover over de kracht van God. Zoals ik net al zei, 2 Korinthe 6, daar komt hij ook. Dus we blijven in die Korinthebrieven. En daar wordt, we hebben een ander schakeltje, de kracht van God in vers 7, daar wordt het gekoppeld aan het woord van God, het woord der waarheid. Ja, dus Paulus zegt dat hij dienaar van God is, en dan zegt hij in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in de ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. Dus heb je het woord... Het woord der waarheid en de kracht van God samen. Dat is de evangelie. Jaap heeft net gezegd dat ik net zo lang door mag gaan als ik wil. Dus dan weet je niet wat je zegt tegen mij. Even een klein uitstapje. De eerste keer dat de kracht Gods voorkomt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat zie je in Matteüs 22. Matteüs 22. En daar komen dan die woorden van mensen en die wijsheid van mensen en die kracht van God, die komen die staan hier wel heel mooi naast elkaar, moet ik zeggen. De Sadduceeën die kwamen tot de Heer Jezus. En die kwamen met een fictief verhaal van stel, er is een man die heeft die sterft, die heeft geen kinderen. Dan moet een broeder, die moet diezelfde vrouw trouwen. Dat was volgens de wetten van het leviraatshuwelijk. En dan, stel die sterft ook. En dan moet die een andere broeder. En zo waren er 7 broers. En dan, stel dat dan uiteindelijk die laatste man ook sterft. Ja, van wie is die dan straks in de hemel? De vrouw. Ja, want dat is uiteindelijk de vraag. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen? Van die 7, want ze hebben ze alle gehad. En het verraderlijke hier eigenlijk van deze Sadduceeën is, ze geloofden helemaal niet in een opstanding. Ja, dus het was puur om de Heeren in een twistgesprek te lokken. Van in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen? Want die 7, van die 7, want ze hebben ze alle gehad. En dan zegt de Heeren, maar Jezus antwoordde en zei tot hen, gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. Ja, ze kenden de Bijbel niet. En ze kenden ook de kracht van God. Hier heb je weer het woord de waarheid en de kracht van God naast elkaar. Ja, zoals we net in 1 Korinthe 4 ook zagen. En dan gaat de Heer toch antwoord geven. Want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog worden zij ten huwelijk uitgegeven. Maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding de doden, heb niet gelezen hetgeen van God tot jullie gesproken heeft, die daar zegt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God der doden, maar der levenden. De Heer Jezus gebruikt deze tekst om de opstanding aan te tonen. Nou, daar gaan we nu verder niet op in. Maar er zit ook nog iets ironisch in dat van, ze zullen zijn als de engelen Gods in de hemel. Want die Sadduceeën geloofden ook niet in de engelen. Ja, dus hij zegt van ja, ze zullen zijn als de engelen Gods. Dus de Heer Jezus die werpt ze eigenlijk helemaal terug op hun eigen ongeloof. En op hun eigen dwaze praktijken. En hij zegt van in de opstanding, ja, dan zullen ze niet ten huwelijk worden gegeven. Want ze zijn als de engelen Gods. Ja, en die engelen daar geloven die Sadduceeën ook helemaal niet in. Met andere woorden, het is hun mond werd gestopt. En overigens ook degene die het hoorden. Ja, en de scharen die het hoorden werden verslagen over zijn leer. Die kracht Gods en die opstanding van Christus, die gebruikt Paulus ook om zijn apostelschap te verdedigen. Hij werd ook weer door die Korintiërs, nou niet alleen door de Korintiërs, maar ook door de Korintiërs, werd zijn apostelschap werd in twijfel getrokken. En daar, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9 kom je dat tegen. Maar in 2 Korinthe 13, het laatste hoofdstuk van die brief aan de Korintiërs. Dan Dan gaat hij daar nog een keer op in. 2 Korinthe 13, vers 3. Dan staat het bij mij een beetje cryptisch. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt. En dat komt een paar keer in deze brief aan de Korintiërs terug. Dat die Korintiërs kennelijk heel erg twijfelden of Paulus nou wel een echte apostel van God was. Wel een gezonde. En dat zie je hier dus ook in dit vers. Jullie zoeken een proeve van Christus in mij. Bewijs nou eens dat je een gezondere bent van Christus. Dat deed hij trouwens in het derde hoofdstuk was het ook al. Dan zeiden van jullie zoeken. Heb ik weer brieven van aanbeveling van jullie nodig? Heb ik weer brieven van aanbeveling van jullie nodig? En dan zegt hij, jullie zijn mijn brief. Jullie zijn mijn brief. Want als ik er niet was geweest, dan was hier in Korinthe nu helemaal geen gemeente geweest. Ja, je hoort er nog wel eens zeggen van je moet een brief zijn van Christus. En dat werd trouwens net ook gezongen geloof ik. In open brieven kwam ik een keertje tegen. Maar dat is helemaal de uitleg van die tekst niet. Ja, Paulus die wordt daar beschuldigd dat hij geen apostel is. En, of dat hij al die andere apostelen hadden kennelijk altijd brieven van aanbeveling. Vanuit Jeruzalem misschien wel bij zich. En die had Paulus niet. En hij zegt tegen die gemeente. Ja, jullie zijn mijn brief van aanbeveling. Jullie zijn mijn geloofsbrieven. Mijn getuigenis. Want ja, als ik hier niet was geweest, dan waren jullie niet geweest. Zegt hij tegen die Korintiërs. En dat zegt hij hier in hoofdstuk 13 eigenlijk hetzelfde. Jullie zoeken een proeven van Christus in mij. Nou, kijk dan naar jezelf. Ook een tekst die in bepaalde kringen altijd nog uit zijn geband wordt gelicht. Onderzoekt u zelf of geen het geloof zijt. Beproeft u zelf. Nou, is daar niks mis mee om zelf dus bij jezelf te raden te gaan van hoe je ervoor staat. Maar dat is niet wat deze tekst wil zeggen. Deze tekst zegt van kijk nu naar jezelf als gemeente of Christus onder u is. En als dat zo is, ja, dan ben ik jullie apostel, dan is Christus dus ook in mij. Want als hij niet als hij er is, ja, dan komt dat door mij. Want er is niemand anders die jullie het evangelie heeft gepredikt. Ja, dat is de uitleg van 3 tot 5. Dat onderzoekt u zelf of je in het geloof zijt. Want ze waren Paulus aan het onderzoeken. Is Christus wel in hem? En dat kaatst Paulus terug. Hij zei, nou onderzoekt u zelf. Nou, dat hoeft hij tegen die Korintiërs helemaal niet te zeggen. Want er was behoorlijk wat. Ik zou bijna zeggen vertrouwen dat het allemaal wel goed zat met hen en dat die kracht daar wel was. Ze hadden ontzettend veel geestesgaven, die kun je lezen. En dus die Korintiërs die werden hier ook gewoon gezegd van ja, die kracht Gods is in ons midden. En dan zegt Paulus, nou dan ben ik dus ook jullie apostel. En dan zegt hij leeft nochtans door de kracht Gods. En hier zie je dus weer de opstanding van Christus gekoppeld aan de kracht van God. Ik was natuurlijk begonnen in 2 Timotheus, dus nu hebben we de teksten van de kracht van God hebben we min of meer wel uitgediept. En wat ik dus wilde zeggen van die kracht Gods, dat heeft te maken met het evangelie, de boodschap die gebracht wordt, dat woord is daaraan gekoppeld. Dat evangelie, dat is niet een ijdel vertoon van woorden. Dat zagen we bij die Sadduceeën, die wilden graag een twistgesprek. Nou, laat je daar nooit toe verleiden, zou ik zeggen. Antwoord zoals de Heer Jezus dat doet. Als je de schrift niet kent, dan heeft een gesprek verder ook geen zin. Denk je tot de schrift, want daarin is de waarheid geopenbaard. En als mensen zeggen, ja, maar daar wil ik niet aan en dat is een oud boek, dan kun je gewoon met een gerust hart zeggen, dan zijn we uitgepraat. Dan moet je niet in discussie gaan of wat dan ook. Dat is niet nodig. Want het woord, de Bijbel, geeft ons de kracht van God. En wat is die kracht? Daar moet het altijd over gaan. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is niet iets in ons. Het is ook iets wat je niet altijd voelt of wat dan ook. Het is een kracht die ligt buiten ons. En het is echt waar. Hij is opgestaan. Hij is gekruisigd. Hij is begraven. Hij is dood geweest. En hij heeft geen verderving gezien. En daardoor heeft hij de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij is opgestaan uit het graf. En dat is de kracht van het evangelie. Nee, dat is het evangelie en dat is de kracht van God. En dat is de reden waarom Paulus met een gerust hart, ook een zwak man en een vreesachtig man, dat aan Timotheus kon overdragen. Het zit hem namelijk niet in u of in mij of in kan ik wel spreken, ben ik wel sprekend genoeg of iets dergelijks. Nee, het gaat over die, het evangelie, dat is iets wat buiten ons ligt. En daaruit halen wij onze troost en onze verwachting. Hoe zie je dan die kracht van God? Hoe openbaart zich dat? Nou, eigenlijk zou ik dan weer terug willen gaan naar Paulus. Want ik heb er net natuurlijk een paar teksten uitgelicht. Om te laten zien hoe Paulus zich gevoeld moest hebben. Eenzaam, verdrietig, teleurgesteld dat zijn werk werd afgebroken. Dood voor ogen. En toch, als je die brief leest, daar gaat een kracht van uit van je welste. Hij weet Timotheus, weet hij gewoon op te peppen. En die weet hij aan te sporen. En joh, wees niet bang, ben ik ook niet. En wees niet beschaamd, ik ben ook nooit beschaamd geweest. Dat is de kracht van God. Als je in alle omstandigheden van je leven met Christus weet te lijden. En toch tevreden en blij kunt zijn in je hart. En dan weet ik, er kan ongelooflijk veel verdriet in het leven komen. En er kan een heleboel pijn in je leven zijn. Maar dat had Paulus ook. Moet je dan maar eens aan denken. Paulus schrijft dit niet lichtvaardig. Die zegt niet van joh, wees toch blij. Verblijd u in de Heer. Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u te alle tijd. Dat deed hij. Terwijl hij drommels goed wist wat lijden was. En we hebben net veel gezongen over met hem te zullen heersen. Maar er hoort ook bij met hem te kunnen lijden. Ja, heersen, dat kunnen we best in vreugde en blijdschap. Maar kunnen we, en dat is een levensles. En daar moeten we onszelf in oefenen. Want dat leer je niet in een dag. We moeten ook leren pijn te lijden met Christus. En dan zelfs vreugde te kunnen beleven. Romeinen 5. Kunnen roemen in verdrukkingen. Dat kan alleen maar in de kracht van God. In de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die kracht van God, die zie je dikwijls helemaal niet. Ja, die zie je om je heen in mensen die trouw en rustig en blij en verblijd blijven doen onder alle omstandigheden van het leven. Daar hoef je geen hele grote dingen voor te doen. Daar ben je gewoon rustig met je werk bezig, rustig je leven te leiden, maar wel in de kracht van God, in het vast vertrouwen dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Ja, dus dat zien we terug in Paulus. En daarom vind ik het zelf gewoon een magnifieke brief. Je ziet door alle regels heen zie je zijn lijden. En toch ziet Paulus alleen maar toekomst. Hoe het kan? Ja, dat moet iets wonderlijks zijn. En dat is ook iets wonderlijks. Dat is de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik zal nog één voorbeeld aanhalen. Uit het Oude Testament. Gewoon nog in, wat stevig in ons hoofd te krijgen. En ik moet altijd denken aan Mozes. Eigenlijk stond Mozes met het volk ook voor de dood. Bij de uittocht uit Egypte. De eerste dag, ze waren weg, ze stonden voor de Schelfzee. En dan heb ik het natuurlijk over Exodus 14. En voor hun lag die zee. En die zee, overigens, dat wordt ook dat kun je ook weer als een beeld zien van de dood. En die dood, ik weet niet hoe het u is, voor mij is dat iets aangrijpends. Iets waar ik eigenlijk niet eens overheen kan zien. Want het is een donker gat, een gapende kloof, waar je een muur waar je als het ware tegenaan kijkt en geen doortocht in hebt. Gewoon puur menselijk, verstandelijk geredeneerd. Je staat voor een onmogelijkheid. De dood overwin ik niet. Niemand. En zo staat Mozes daar met zijn volk voor die Schelfzee. Staan ook voor een onmogelijkheid. En dan komen die baasse Egyptenaren weer achteraan. Die vijanden die ze net waren ontvlucht. En die Egyptenaren wilden maar één ding, en dat was de ondergang van dat volk. En de God van hun volk, van dat volk. En dat volk dat voelt directe angst. Want ze zien de vijanden komen. En direct is Mozes te klos. Ze pakken hem aan. Van waarom heb je dit ook gedaan? Ja, nu gaan we hier sterven. Had ons gewoon met rust gelaten. Dan hadden we onze slavendienst gedaan. Maar toch, en daar zie je volgens mij de kracht Gods. Vers 13. Doch Mozes zei tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Dat hij heden aan uw lieden doen zal. En dat heil, ja, dat is verbonden met het woord Yeshua. Het ziet het heil des Heren. Dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. Hij zegt: ziet en staat vast. Er was helemaal niks te zien. Ja, het enige wat er was te zien, dus een gesloten zee en een heleboel vijanden achter je. Toch zegt Mozes in alle rust: ziet, wind je niet op. En kijk op het heil van de Heere. Want hij zal het doen. De Heere zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn. Nou, we weten wat er gebeurde. De wateren die gingen uiteen. En er kwam een doortocht door de dood. Door de onmogelijkheid heen. Dus een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat was de boodschap bij Mozes. Van staat stil. En ziet. Want hij zal voor u strijden. Wat is de boodschap voor ons? Ook van Paulus en Timotheus. Hij heeft voor ons gestreden. Dus voltooid verleden tijd. En die kracht, die is heel reëel. Die is aanwezig, die is werkelijk. En daar moeten we uit leven. En daar mogen we uit leven. Niet in allerlei grote dingen en grote daden, maar in stil vertrouwen op de God die dat heeft gedaan. En het gaat eigenlijk nog verder, hè. En u kent denk ik allemaal die brief aan de Efeziërs wel. En zullen daarmee eindigen. En dan stel ik voor dat we het vaste voornemen in ons hart nemen om dat gebed van Paulus ook voor elkaar dagelijks te doen. Dat doen we veel te weinig, denk ik. Ik ken u niet, maar over het algemeen. Efeze 1, dat gebed. Ik houd niet op voor u te danken, in vers 16. Gedenkende aan u in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. En dat hadden ze kennelijk nodig. Dat gebed, om verlichte ogen. Opdat gij mogen weten, nou wat moeten we dan weten? Dat zij de hoop van zijn roeping, de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijn kracht. De ene superlatief op de andere. De ongelofelijke kracht. Zij aan ons. Die voor ons beschikbaar is. Staat er eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Zij aan ons. Die geloven. Naar de werking der sterkte van zijn macht. Die hij gewrocht heeft. Die hij gewerkt heeft. In Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dan heb je weer die kracht. Waarmee hij uit de doden heeft opgewekt. Maar Paulus gaat hier verder. Dat doet hij alleen in die verborgenheidbrieven. En hem gezet heeft. In zijn rechterhand. In de hemel. In de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Wat een machtige kracht is dat. Die gewerkt is in Christus Jezus. In de opstanding uit de doden. En ook in zijn hemelvaart. En nu in zijn zitten aan de rechterhand van God. En Paulus die zegt ja, aan deze gelovigen. Ik wou dat je het wist wat een enorme kracht daarin is. En een kracht die er in je leven kan zijn. En dat is niet een kracht die je ze af en toe eens op kan roepen. Daar moeten we elkaar aansporen om dagelijks mee te leven. Van uur tot uur, van minuut tot minuut. En daarom te bidden. Of de Heer ons in die kracht mag toestaan. En zo vol te mogen zijn van het wonderlijke werk van de Heer Jezus Christus. Want dat is realiteit. En dat is echt realiteit. En dat ziet overal overheen. Ook over lijden, ook over sterven. En dan zien we een machtige heerlijkheid in de Zoon. En dat kon Paulus zien. En Paulus die zat daar misschien te treuren en misschien had hij een heleboel pijn. Maar tegelijkertijd had hij een heleboel vreugde. Die twee die kunnen bij elkaar, die passen bij elkaar. Dat kan echt. En daarom zou ik zeggen, laten we elkaar aansporen om altijd dat gebed van Paulus te doen. om die kracht en die zekerheid en te mogen en daar vanuit te mogen leven. En dan niet om ons, maar opdat de naam van hem geprezen zij tot in alle eeuwigheid. Want hij is het waard. Amen.